Deze podcast is tot stand gekomen met de steun van het Cultuurfonds Leiden. Het Cultuurfonds houdt op. Wil je dat deze podcast volgend jaar ook blijft bestaan? Laat het dan de gemeente Leiden weten. Informatie op www.letterlijk.nu. Goedemiddag, dames en heren, lezers, luisteraars, Leidenaren en welkom bij de talkshow vanuit de Gebroeders de Nobel hier in onze eigen stad. Mede namens mijn goede vriend Nico Dijkshoorn heet ik u van harte welkom. En wij zijn trots en vereerd om vanmiddag twee van de beste en meest spraakmakende schrijvers van dit moment te mogen ontvangen. P.F. Tomese. Ja, dat mag. En Christian Weitz. We gaan het vanmiddag hebben over het failliet van de ironie. Wat is er eigenlijk toch toegestaan in de literatuur van heden ten dagen? Wat is goed en wat is fout? Ik ben erg benieuwd wat onze gasten daarover te melden zullen hebben. In ieder geval wil ik graag bij u introduceren de muzikanten van vanmiddag. Zoals altijd wordt hij verzorgd door het weergaloze Bart Wiertz trio met Pim Dros, Kasper Kalf en genoemde Bart Wiertz.
De bedreigde en weggepoetste schrijver Pim Lammers las vrijdag onaangekondigd een gedicht voor tijdens de opening van het boekenbal. En hij kreeg een staande ovatie. En ik dacht twee dingen toen ik dat hoorde. Wat erg voor die jongen. Dat hij daarna urenlang ergens in de wandelgangen van de stad Schouwburg met Freek en Hella de Jonge heeft moeten praten. En ik dacht, was onze gast van vanmiddag, Christian Weitz, ook aanwezig bij het boekenbal? En wat deed hij? Stond hij op? Of bleef hij demonstratief zitten omdat hij minzaam lachend weigerde mee te bewegen in wat al gangbaar is en wat hoort? Zag hij op het moment zelf alweer hoe de deugende mens zich letterlijk staande probeert te houden in de wereld die verbeelding heet? Want zo zit het leven in elkaar sinds ik kennis hernam van zijn Albert Verwij-lezing. Ik twijfel aan alles. Ik ben nu steeds zo vreselijk bang dat ik met mijn zogenaamde vrije wil deel uitmaak van een beweging die Christian al jaren geleden aan zag komen golven. Christian verlamt met zijn lezing iedere schrijver. Wat is het nou wijs, schreeuwde ik tijdens het lezen. Zeg het me, moeten we vlucht in ironie en minzaam lachen om mensen die zich vastlijmen aan een tafel? Of moeten we juist een boek schrijven over Pim Lammers, zodat mensen over 30 jaar kunnen zeggen, ach ja, toen was dat nog een soort dingetje. Een leuk geinig dingetje, de halfprimate Suske en Wiske lezer pedoseksueel zo hard mogelijk schofferen. Dames en heren, vrees deze middag. Niets zal meer hetzelfde zijn. Luister naar wat Christian Weitz te vertellen heeft over uw leven en de dagelijkse worsteling met de verbeelding. Welkom, Christian Weitz. Kan een schrijver een ironisch uiterlijk hebben? Sinds ik Frans Tomese ken, ben ik geneigd om die vraag met ja te beantwoorden. Jaren geleden mocht ik als leerling sportschrijver mee met het theatergezelschap Hartgras. Zij verzorgde een literaire sportvoorstelling in de theaters. Ik zag avond na avond wat er gebeurde. Het publiek luisterde stom verbaasd naar woedeaanvallen van Hugo Borst, die je toen nog geen reet kon schelen of je ergens met Alzheimer zat weg te rotten. Ze luisterden naar het monotone, misantropische gemompel van Marcel van Roosmalen over Arnhem en Vitesse en naar verhalen van Herman Koch, die blijkbaar ook opeens een schrijver was, tot onze stomme verbazing. Ik zat op het podium en ik keek het publiek midden in hun theaterabonnement smoelwerk. Er gebeurde iets prachtigs wanneer Frans Tomese het podium betrad. Ik zag opluchting in de zaal. Eindelijk iemand die eruit zag als een schrijver. Raar haar, aarzelend voorkomen, het bekende schrijversjasje en naar zijn stoel een bruine schooltas vol met teksten. Ik focuste tijdens Frans zijn voordracht altijd op één vrouw in het publiek en ik zag wat er gebeurde als Frans daarna minutenlang sprak over Duitse hoeren, neuk op een achterbank, een curryworst naar binnen zuigen alsof het je man is, racistisch geschreeuw op een tribune en nog iets met hoeren. Verbijstering in de zaal. Het publiek had op basis van Frans zijn voorkomen een heel andere voordracht verwacht. Puurder dan in Hartgras kon je Tom Mezen niet krijgen. De verwarring bestond hieruit. Hoe haalde een begenadigd schrijver het in zijn hoofd om niet te leven voor de hunkerende lezer, maar voor zichzelf? Stond die onechte zoon van Simon Carfunkel en Sly Stone daar nou een beetje gewoon plezier te hebben? Dames en heren, daarom zijn wij dolblij dat hij hier is. Hij doet wat hij leuk vindt. Hij lacht om zichzelf tijdens het schrijven. Dood aan de lezer. Een applaus voor P.F. Tom Mezen.
Ja, Christian, daar zit je dan. Dit gaat even anders, hè? Je bent natuurlijk weg uit Leiden, je woont tegenwoordig in Den Haag, maar zo word je hier geïntroduceerd.
Ja,
dan kijken wij tegen
ja.
jou aan. Jij hebt vorig jaar de Albert Verwij-lezing gehouden, want je was gastschrijver op de Leidse Universiteit. En jij ontwaarde een empathisch complot in de literatuur. Is er nog plek voor humor en ironie?
Ja, misschien voor de mensen die lezen, nou, dat is bijna onwaarschijnlijk. Want ik geloof dat ze het in Leiden nog steeds erover hebben. Maar voor de enkeling die er misschien toch ontgaan is, die lezing. Dat empathisch complot gaat mij erover. Dat je dus een beweging hebt in de literatuur waarin alles vooral gericht is op empathie. Literatuur moet je empathisch maken. Literatuur heeft een bepaalde missie. Je moet het klimaat ermee redden. Je moet bevolkingsgroepen emanciperen. Het komt ermee op, het gaat erom dat het altijd een doel heeft. En dat doel wordt altijd verpakt alsof het iets liefs en goeds is. En dus dat.
Je beweert in die lezing ook dat een goed boek gevaarlijk moet zijn. Dat het moet schuren.
Precies, precies. Eigenlijk, die voorbeelden die ik net noem, dan wil je eigenlijk van de literatuur ook een soort veilige werkomgeving maken. Hè? Zoals we nu willen we allemaal in de werkelijkheid een veilige leefomgeving. En je mag niemand voor het hoofd stoten, je mag niemand uitschelden. En dat is misschien in de werkelijkheid, is daar wellicht iets voor te zeggen. Maar in de literatuur vind ik juist dat je zoveel mogelijk voor het hoofd gestoten moet worden. En daar zit een bepaalde verwarring. Dat we denken dat wat in de sociale wereld wenselijk is, dat dat ook maar in de literatuur zou moeten zijn. Dat is inderdaad, als je het net had over het boekenbalstijl dat ik daar geweest was, dan had ik daar
toch geen kaartje, hoorde ik.
Ik was helemaal erbuiten gevallen voor het eerst in 16 jaar. 16 jaar kreeg ik altijd. En misschien is het ook wel. Ik was een beetje pist geweest op het CPMB. En ik had met de nodige ironie gezegd van die NS-publieksprijs van een flauwekul. Jongens, ik stem ook op Thierry Baudet. Ja. En toen werd ik door CPMB uitgenodigd in zo'n panelgesprek. Dat krijg je dan. En toen merkte ik al dat de perschef Job Jan nog wat
Altena.
Was de enige die mij heel opzichtig geen hand aan het geven was. Ik heb drie keer ben ik erbij gaan staan om de kans te geven. En ik was toen
mislukte.
En hij is volgens mij degene die die kaartjes persoonlijk aanwijst uit een lijst van de uitgeverij van die komt er niet meer in.
Ja, nee, het is wel mooi. Het thema van de boekenweek is ik ben alles en jij was dan in ieder geval niet iemand die een boekenbalkaartje had.
Ik ben niets.
Ja. Helemaal niks. Afgelopen.
Dat vind ik ook een mooi thema.
Frans, ben jij geweest op het bal?
Ja, terwijl ik ook geen bestseller heb geschreven. Maar denk dat Chris niet is uitgenodigd, omdat hij de CPMB toch uitgeschreven heeft als collectieve programma voor de Nederlandse bestseller.
Ja.
Dus je steunt de boeken die toch al goed lopen en daar prijs je je eigen goede werken voor.
Ja.
En dus dat is wel zo. Het boekenbal is wel een feest van BN'ers en zo. Ik kon wel bijvoorbeeld over die rode loper heel ongestoord naar de garderobe.
Dat is toch het lot van de echte schrijvers op het boekenbal? Dat ze die eigenlijk niet, die merken ze niet op?
Nou ja, of wel van gadverdamme, een schrijver, weet je
ja,
wel.
Daar
staan we niet zo lang op te wachten.
Wie zit daar nou van de vloerbedekking te eten?
Mijn zoon, ik heb het essay een keer mogen schrijven. Dat ik mag hier je kinderen meenemen. En toen kwam mijn zoon, die kwam om 13:45 naar mij toe. En die zei, pap, hoe laat begint het? Ik zeg, dit is het. Hij zegt, ik zie gewoon allemaal mensen met spierwit haar met elkaar in een gang staan. Ja. Ik zeg, ja, dat is het boekenbal. Ja. Daarna gaan ze half naakt dansen op muziek uit de jaren 50.
Frans, hoe staat het ervoor met de literatuur, vind jij? Is het een benauwende plek aan het worden? Ik persoonlijk vind ik het eigenlijk een hele vervelende moralistische tijd, waar er juist weinig ruimte is voor ironie en humor en ook voor de verbeelding eigenlijk. Zie jij dat ook zo zwaar en naargeestig?
Je hebt de neiging om, naarmate het verleden meer in het verleden ligt, omdat milder te beoordelen. Maar als ik eerlijk ben, vond ik het eigenlijk altijd verschrikkelijk. En ik denk En ik denk wat je literatuur...
Ga door.
Wat je literatuur noemt... Literatuur voor mij gaat om uitzonderingen. Je hebt saaie en vervelende boeken... en voor een bepaald soort gewichtige boeken. En je hebt dat ene boek wat je graag wil lezen... wat je koestert als een vondst.
Ja.
En dat heb ik van begin af aan dat ik las als scholier... dacht ik eindelijk, dit boek is voor mij en de rest is voor die anderen.
Ja.
En dat is nog steeds. Kijk, ik vind het heel goed dat er boeken ook voor andere mensen zijn. Dus maar daar heb ik geen behoefte aan om die dan ook te gaan lezen.
Nee.
En jij bent natuurlijk journalist, dus je denkt dat er iets ergens in het, dat er een midden is waar ze allemaal naartoe gaan. Maar dat midden bestaat helemaal niet. Je staat alleen tegen al die ruggen aan te kijken die ook naar ruggen aan kijken. Dus er is geen centrum in de literatuur waar het te doen is. Dus
maar er bestaat misschien wel een literair klimaat waar je door gestimuleerd voelt of juist waar je het benauwd van krijgt.
Ja, maar het leuke van een literair...
Ja?
Nee, maar een klimaat, dat is toch wat je leest. Voor mij wordt het klimaat heel veel in antiquariaten en zo bepaald. Dus als ik daar weer iets vind... Hè, waarom moet je wachten tot een of andere ijdeltuit een boek af heeft en dat vers van de inkt in de boekhandel legt? He, daar heb ik zo lang op gewacht. Ik heb ook wel eens heel lang op boeken gewacht... die al jaren ook op mij bleken te wachten.
Ja.
He, dus het gaat om uitzonderingen en om uitzonderlijke ervaringen. En de rest is natuurlijk gewoon economie, of hoe je het wil noemen. Of, ik moet ook mijn boodschappen betalen en zo. Dus het is voor een deel is het ook ploeteren enzovoort. En de literatuur is
bestaat niet.
Uit de aard der zaak middelmatig.
Ja. Maar is het... Dus het maakt voor jou...
Dus daar hoef je niet over op te winden. Want het zou gek zijn.
Nee, dat doe je dus niet. Je wint er niet over... Kijk, er worden schrijvers met de dood bedreigd. Hè? Het is toch lastig voor sommige mensen om te zeggen wat ze vinden. Of ze krijgen daar een...
Ja, maar dat is toch geen literair probleem. Iedereen, bedoel, ministers, ze worden nog veel harder met de dood bedreigd.
Maar om puur op het schrijven te houden dan gewoon als bijvoorbeeld die hele zaak met Roald Dahl nu. Laten we zeggen, ze gaan die jouw Kessels novels, daar gaat iemand met een kammetje doorheen. En jij krijgt het bericht van Frans, we gaan toch, we zouden graag wat wij... Dat gebeurt gewoon op dit moment. Dat raak je toch direct als schrijver? Hoe zou jij daarop reageren?
Nou ja, als mijn uitgever dat zou doen, zou ik er wel heel gek bij staan te kijken, maar... Ik heb daar in Nederland niks van gehoord dat iemand dat doet. En er is een gekke hysterie over kinderen. Mijn kinderen zijn net 18, dus ik ben er nu vanaf. Maar toen
kinderen bedoel je?
Van het gezeur, nee, maar van de angst voor pedofielen voor dat gedoe van die zuivere wezens, dat daar krasjes en vlekjes op komen. Dat is een raar soort narcistische obsessie van nu. Dat die kinderen moeten volmaakt zijn en alles wat dat bedreigt daar... Ja, dan schiet je met een Uzi op. Hè? Dat moet dood en weg en weet ik wat. Ja. En dat is de cultuur van nu. Dus die Roald Dahl zie ik veel meer in die pedofiele angst... dan dat iets met literatuur te maken heeft.
Ja.
Want het is de angst dat die gekke Dahl met zijn krankzinnige brein... en die onder ons gesproken was natuurlijk een hele rare figuur... dat die onze zuivere kinderzieltjes gaat bezwadderen met zijn perverse geest... Ja. Dat zit daarachter.
Ja, ja.
Dus het heeft meer dat is met Pim Lammers is dat ook. Terwijl Pim Lammers over dat opstaan trouwens. Ja, je moest wel opstaan met, als je zat.
Dan zag je niks meer.
Nee, maar dan wordt er ook een omgekeerd statement. Dat je denkt van, kan iemand er met een knuppel van het podium rammen? Dat is dan jouw statement.
Ja.
Ik ben hier helemaal tegen dat deze pedofiel wordt uitgenodigd.
Dat ging zelfs jou te ver.
Maar als je eenmaal staat, dan kun je ook niet meer gaan zitten. Dus ik heb ook wel bezondigd aan te lang meeklappen.
Ja. Daar zijn beelden van. Daar zijn beelden van. En, ja, je stond heel lang.
En dan kwam er een heel slecht gedicht erna. En dat is ook zo pijnlijk. Daar moest ook weer heel hard voor geklapt worden.
Ja, ja.
Maar dat heb ik toen niet meer gedaan.
Dat lukte niet. Nee. Het ging over de geboorte van een pinguïn, geloof ik, hè? Ja, goed.
Ja, die
doet er, doet er niet toe. Chris, hoe is dat voor jou?
Een pinguïn die anders mocht zijn.
Ja, een andere ping, ja. Maar ervaar jij de tijd als neerdrukkend... of is het ook iets waar je eigenlijk geen reet van aantrekt? Zoals Frans, kennelijk.
Nou ja, die literatuur is onderdeel van een grotere culturele beweging... waarin ik het idee heb dat alles is... middel geworden van een strijd. Gisteren, ik woon in Den Haag, dus gisteren was de ene kant van Den Haag, daar waren de Forum voor Democratie en de Boeren bijeen. De andere kant stond Extinction Rebellion. En die hadden allebei iets absoluuts, van we zijn hier een strijd aan het voeren. En als je een strijd aan het voeren bent, dan kun je eigenlijk geen relativering meer toelaten. Dus daar past geen zelfspot meer bij. En dat is, we zitten nu met, iedereen is een bepaalde strijd aan het voeren. En dat mag niet gerelativeerd worden. En terwijl de literatuur is nou juist de plek, voor mij in ieder geval altijd, waar alles gerelativeerd wordt, waar niks absoluut is, waar juist alles ter discussie wordt gesteld. Ik heb het idee, nu we meer in een tijd zitten, dat iedereen vuisten en statements wil maken. Hè, dat als je blijft zitten, is dat ook al een statement. Dus dingen worden ook vaak gezien als een statement. En je weet ook dat als je een statement maakt, dat je dan meer aandacht krijgt en opvalt. Heb ik ook wel eens, als ik een column schrijf, dan denk ik ook wel eens van, ja, als ik nou net even zo doe, dan weet ik dat die veel gelezen wordt. En dat kan misschien bij een column nog, want dat is een opiniestuk. Maar ja, in een essay zou ik het alweer niet doen. Omdat de geest van het essay is juist het onderzoekende.
Maar hoe werkt het? Maar houd jij rekening met de stemming in het land, om het dan maar heel breed en vaag te zeggen, op het moment dat je schrijft? Of interesseert de lezer jou niet als je aan het schrijven bent?
Dat
en
zou natuurlijk heel
ga
mooi
je
zijn
daar gewoon gemakkelijk tegen in?
Ja, dat zou heel mooi zijn om te zeggen van dat doe ik. Maar je hebt toch onbewust, ik werd laatst in Leiden geïnterviewd voor mijn eigen blad De Mare. En de jonge vrouw.
Tijdens je studententijd schreef je daarvoor.
Ja, die mij interviewde, die wees mij erop dat in mijn debuut gebruik ik op pagina 261 het woord neger. En dit gebruik ik zonder dat het gewoon voor
wat het is.
Voor een zwarte man. Nou ja, volgens mij zat het enigszins ironisch allemaal in elkaar. Maar denk ik, god jongen, dat was 2006. Ik zou dat woord niet zo gauw meer gebruiken. Maar dat is misschien de veranderende tijdgeest. Zoals ik ook pistnicht of zo. Zo'n Joep van het Hek, die zegt het dan en die denkt dat het lollig is. Maar dat is gewoon dat niet meer werkt, dat woord. Maar ergens ben je toch beïnvloed door de, en dat is misschien ook helemaal niet zo
erg. Maar niet
erg.
Angstig. Niet
dat
angstig.
Gaat niet, dit gaat dan om bepaalde woordjes die je wel of niet gebruikt. Maar ik zou nooit heel krampachtig meedoen met van, oh jee, ik heb hier per ongeluk blank geschreven en dat moet eigenlijk wit zijn. En dat je op die manier, het gaat toch meer, de intentie wordt minder gezien dan, het wordt altijd gehamerd op letterlijke betekenissen. Dat is ongeveer het omgekeerde van ironie, waarin het nooit het exacte letterlijke is, maar altijd iets eronder, ernaast enzovoort. Maar nu zitten we in een tijd van, we willen je pakken op dat ene letterlijke woord. En dat knippen we dan uit, zetten we op Twitter. Ja, maar jij hebt op pagina 261, zeg jij neger. Dat zullen we nooit vergeten. Deze jongen die deugt niet. En dan wordt dat zo'n wapen om mee te slaan. Kijk eens, ik heb hier een foto. Frans Tolmeense die blijft zitten terwijl Pim Lammers opkomt. En we gaan vanaf nu zijn boeken boycotten. Weet je wel, dan krijg je dus, dat is het soort dynamiek dat al heel gauw kan ontstaan. En
hoe zit het met jou dan, Frans?
Nou ja, natuurlijk, ik ben wel eens in een hetzes beland, hè, dus één of twee keer. Dat is heel erg vervelend, maar dat heeft een speciale dynamiek. Ik denk dat een hetze ook van alle tijden is. En daar moet je ook een beetje pech mee hebben, dat je erin komt. Ik had het een keer dat Wijlen Ischa Meijer, als de dikke man, een gewaardeerde columnist van het Parool, een stukje had geschreven waarin hij mij citeerde, meende te citeren, want ik dacht, ik had zelf een column toen in het Eindhovense Dagblad, heel lang geleden, het begin van mijn schrijverschap. En waarin ik me vrolijk maakte over een film van Leon de Winter, waar hij scenarist van was. En Rudolf van den Berg, ook van Joodse afkomst moet ik erbij melden. Die was daar de regisseur van. En ik had gezegd van de Winter wel stelvast was dat hij nu, want die film ging over klonen. De Johnsons heette die film, over klonen. En ik dacht natuurlijk meteen mengelen, weet ik wat, vrij smakeloos als je zo laat voorstaan op zo'n Joodse thematiek, zal ik maar zeggen, vond ik, om dan een gezellig familiefilm over klonen te gaan maken. Maakte ik me een beetje vrolijk over. Nou, dat werd door Ischa. Het stond wel niet erin, dat stuk, dat dat ik antisemitische uitlatingen...
Maar het bleek wel duidelijk dat je dat was.
Maar dat ik het was. En Rudolf van den Berg verklaarde daarna ook nog... ja, degenen die er niet voor uitkomen, dat zijn de ergste antisemieten van allemaal. Dus daar kon ik dus, dat, over ironie gesproken... daar kon ik de uitgang ook niet meer uitvinden uit die redenering.
Nou, ik heb jouw backstage dingen zien doen. Hartstraat.
Ja. Maar goed, in ieder geval, dat was... spreek nu echt de jaren 90. Toen werd antisemitisme nog serieus genomen... in de zin van, nu is het, natuurlijk, ja, nu is het volksfolklore geworden. Het is, oh, het is gewoon weer helemaal in, zou ik maar zeggen. Ja. Dus het is nu niet meer aan één of twee personen gebonden. Maar toen was het nog wel... Oh, we hebben er weer één. Weet je, het bestaat echt antisemitisme. Hij is het. Ja. En ik was dus de jarige Job, zou ik maar zeggen.
Maar hoe ging je daar dan mee om?
Nou, toen had ik wel intuïtief. Ik dacht, nu moet ik niet leuk gaan zitten doen... of nog me vrolijk maken over Ischa Meijer of weet ik wat. Wat je dan wel graag zou doen... Maar dacht, dan is het toch wrijven een vlek. Ik dacht, die vlek is nu toch gemaakt. En als ik dan heeft die vlek wel helemaal de vorm van een hakenkruis. En dan ben ik, kom ik er nooit meer vanaf. En toen had ik de pech, maar over de Perfect Storm gesproken... dat Theo van Gogh, die leefde dan ook nog, kan je nagaan.
Ja.
Theo van Gogh, die dacht, hey, ook iemand die Leon de Winter een lul vindt. Dus dat is een vriend van mij. Dus
die viel jou bij?
Ging Theo van Gogh mij verdedigen.
Dat is je erg. Heb je geen vijanden meer nodig.
Het is heel... sympathiek aangeboden, maar ik weet niet of ik er zo blij mee ben.
Nee.
Dus toen werd het wel heel vervelend. Maar gelukkig ging alles natuurlijk weer over Theo van Gogh... die dan wel weer vol...
Dus het was gewoon de aandacht van jou af. Maar je hebt niet zelf een statement teruggemaakt... of gezegd van luister eens eventjes.
Nee, want dat gaat niet over statement. Dat gaat over je...
Het is
je,
heel moeilijk.
Ja. Nee, maar dat gaat over je stigmatiseren. Daar gaat het over. Dus dat is om je uit te schakelen. En dat is wat natuurlijk nu op internet en zo... wel dreigt als je, hè, als je het woord neger gebruikt... in wat voor context dan ook. En iemand rukt dat uit zijn context. Nou, internet is per definitie alles uit context. Ja. Daar is het internet voor. Dat is een zwerfvuil. En dan word jij gekoppeld aan dat woord... en dan ben je racist. En als je dat eenmaal bent... ben je dat op internet voor altijd. Je hoeft je namen te googlen.
Dat blijft bestaan.
En hou jij daar, want Christian zegt dat hij daar toch... op een bepaalde manier nu wel rekening mee zou gaan houden. Doe jij dat ook tijdens het schrijven?
Nee, want als ze je willen vermoorden, doen ze toch wel natuurlijk. Dus bedreigingen ook. Dus je kunt daar niks tegen doen. Want dan word je net zo angstig als al die bange rechtse mannetjes... Hè, die thuis dat zitten te tikken. Maar nee, dat is... Dat hoort erbij. En ik moet zeggen over bepaalde van die dingen... van gevoeligheden van bepaalde etnische... groeperingen, ja, daar ga ik niet in die wond wrijven. Als die mensen verklaren, het is ook voortschrijdend inzicht. Wij hadden natuurlijk nooit... Ik heb ook een verhaal geschreven wat ik erg geestig vond. De ziel is een eenzame hete neger. Maar ik lag al dubbel bij die titel. Nu nog een verhaal, dacht ik. maar dat zou ik nu... Ja, ik ga het ook niet weghalen, want je kunt niet een eenzame, hete, slaafgemaakte, zoiets. Dat werkt dan weer niet of zo. Hè?
Klinkt gewoon niet lekker. Nee.
Dus dat is... En dat wordt toch nooit herdrukt, zo populair als het verhaal ook weer niet geworden. Dus, maar dat zou ik nu niet meer doen. Hè? Dus als ik nu...
Hou je
omdat
toch in?
Nee, omdat ik ook wel ben gaan inzien dat het woord neger maakt een ding van een mens. En het ding maken van een mens... is natuurlijk de fascistische basismethode. Ja. Ja, iemand ontmenselijken. En dat vind ik wel, als je dat je realiseert... is zo'n woord ook niet meer leuk om te gebruiken. Dat is ook niet meer grappig. Dus je wordt soms ook wel meegenomen door de tijdgeest... dat je denkt, nou ja, dat moeten we dan toch maar anders oplossen.
Ja. Chris, voor jou is dit soort zaken... nodigen die jou uit om juist een schepje erop te doen? Om het juist erger te maken?
Wel om het te onderzoeken van wat is dat nou eigenlijk? En om steeds weer terug te keren. Ik heb al een aantal keren essays geschreven in NRC. En ook deze lezing ging erover van... wat is nou eigenlijk het wezen van literatuur en die dubbelzinnigheid? Hoe zit het in elkaar? Om daar steeds maar weer op te hameren. Omdat ik merk dat we daarvan... weg aan het gaan zijn in het begrip ook daarvan. Dus maar ik ben volgens mij helemaal niet een provocerende auteur of zo. Dus,
nee, maar ik zou me kunnen voorstellen dat je dus... Frans vertelt, je wordt op een gegeven moment in zo'n situatie gebracht... en een aantal dingen, daar snap je het dan ook wel van... en hou je toch een beetje in. Ik denk, maar daar zullen we het vast zo meteen nog wel over hebben, dat jij ook de andere reflex hebt vertoond. Namelijk juist lekker over de grenzen gaan. En dat in je romans botvieren. In de verbeelding. Dat kan ik me bij jou ook goed voorstellen. Wat denk jij? Jouw debuutroman, artikel 285b. Gaat over een jongen die een meisje stalkt. Er zit veel expliciete seks in. Er zit allerlei gedrag in wat de moderne moralist echt niet goedkeurt. Zou dat nou anders zijn ontvangen nu als toen? Ik denk er ook aan, omdat ik denk aan zo iemand als Gerard Reven. Hè? Als die nu zou hebben geleefd, zou die nog gewoon vrolijk hebben rondgetoeterd wat hij toen deed.
Nou, dit boek zou nu waarschijnlijk in de receptie zou het geplaatst worden in de sferen van grensoverschrijdend gedrag. En dat bestond toen helemaal nog niet. We kenden dat woord niet eens. We deden het gewoon, zou ik maar zeggen. Hè? Dat grenzen overschrijden. En dan zou het veel meer daar op gegaan zijn. En ik denk dat er veel meer, want dat verbaast me, dat er nog relatief weinig op het autobiografische aspect van die roman was gedoken. Ja. Dat zou nu, denk ik, echt anders liggen. Dan zouden ze daar toch van, ja, god, wat heeft die wijd zelf. Ik heb notabene, ik noem daar een strafzaak en ik geef een parketnummer. Ja. Wat een echte parketnummer is. Dus
niemand heeft dat ooit gecheckt?
Niemand.
Want dan waren ze erachter gekomen dat...
Dat het gewoon... dit is een verhaal van een jongen die stalkt, een jongen van 23 stalkt een jonge dame die hij ooit ergens heeft leren kennen. Hij is klassiek pianist. Dat ben ik alvast niet, dus zo
nee. Maar nou even over dat parketnummer. Wiens zaak was dat?
Dat was mijn eigen zaak.
Precies,
ik kreeg zo'n zaak aan mijn broek wegens stalking. Ja. En dat was toen, dat ging via... Dat was toen nieuw, we hadden toen net allemaal een mobiele telefoon. Dus het was eigenlijk gewoon een verzameling opgespaarde sms'jes. Maar er zaten ook prachtige teksten bij, moet ik zeggen. En ook niet alleen van mijzelf, maar ook van Petrarca en zo. Dat was ik in Florence. Maar goed...
Je stalkte wel op niveau.
Het was... Het was wel stalken op niveau. Tuurlijk, als je het doet, dan gaan we niet... ordinair.
Je bent niet van de straat, toch?
Kijk... Maar daar zou... toen was er eigenlijk... Was dat een beetje van ja... ja.
Is dat wel uitgekomen eigenlijk? Want dat kan me niet zo herinneren. Ik kan me, ja, dat is wel bekend geworden dat je baseerde ook op eigen ervaringen.
Zelfs, ik had zelfs wat uitnodigingen naar de pers gestuurd om die zaak te komen bekijken. En er kwam één verslaggeefster van het Parool. Ja. Dus de eerste vermelding van dit boek is... Stalker gebruikt eigen zaak voor een roman. En dat stond op pagina 28 van het Parool ergens weggemoffeld. Maar dan zat ik bij Opium Radio een keer... en daar had de interviewer, die zag ik dat al voorliggen. Dus, maar toen is het er heel weinig over gegaan. En wij hebben het er nu alweer 20 minuten over. Dus kun je nagaan dat de tijdgeest zo veranderd is.
Maar dat zou je nu dus ook niet doen? Je zou dat nu op een andere manier... Ik bedoel, je kan maar één keer debuteren, juist, dus sowieso...
Volgens mij ben ik op een bepaalde manier... een aantal boeken alleen maar autobiografischer gaan schrijven... en er juist heel erg van weg aan het blijven dat het autobiografisch is.
Ja. Maar is dat, maak je dat ook niet in de...
Terwijl de cultuur andersom is. Want je hebt nu... Iedereen schrijft tegenwoordig autofictie. Hè? Dat is dus wat het is. Weten we niet helemaal, maar en de memoir. Iedereen schrijft een memoir en autofictie. En dat is allemaal het ik is alles, zal ik maar zeggen.
Het thema van de boekenweek.
Precies. Ja. Het thema van ieders leven eigenlijk op dit moment. Van ik ben degene die mijn ik etaleert. En ik gebruik dat ik... om het een en ander mee te doen. Ik maak een heel ander soort boek over... waarin ik klassieke cultuur laat botsen... met striptease danseressen in Amsterdam. En interessant kijken wat er gebeurt.
Maar je maakt het juist tot inzet van je roman. Het is trouwens ook iets wat jij heel veel doet. Hè? Je hebt een boek geschreven, Nergensman, autobiografieën, meervoud. Het is dat spel met identiteiten, met de dubbelzinnigheid van identiteit... dat maak je tot inzet van je werk.
Ja,
wezenlijk.
Ja, maar er zijn heel veel misverstanden over identiteit. Kijk, je hebt natuurlijk de ambtelijke identiteit, je paspoort of je verzekeringskaart of zoiets. Mm-hmm. Maar wie je bent, dat is natuurlijk toch een fluïde iets, dat is natuurlijk, dat verschilt voortdurend. Dat heeft met waarneming te maken. En hoe je jezelf waarneemt, hoe een ander jou waarneemt, welke omstandigheden je laat meewegen. He, dus dat is. Ja, vroeger had je die popbladen, hè, dan werd er aan die sterren gevraagd. En wat is uw lievelingseten?
Ja. Vertel dan.
Nou ja, lievelingseten was dan altijd belangrijk. En ja, favoriete auto of zo. Want als jongen was je toch wel altijd van auto's. Vooral de tijd dat je nog geen rijbewijs had.
Ja.
En, maar in ieder geval, ja, zo kun je, hè, dat was kennelijk genoeg. En dat zie je nu ook bij pubers. Hè, dan een bepaald jasje willen ze echt niet aan. Of sowieso geen jasje aan. Of die schoenen juist niet.
Mm-hmm.
Hè, dan is identiteit iets simpels. Maar als je natuurlijk over je hele leven kijkt, is identiteit dan natuurlijk al volstrekt. Ja, sowieso contingent begrip. Maar in wezen leeg begrip. Want je kunt er alles in stoppen. En daar heb ik dan aardigheid in. Om allerlei ik-verhalen te schrijven waar ik dan wel eens, laat ik zeggen, iets instop wat me wel bekend voorkomt, en dan iets instop wat mij volkomen wezensvreemd voorkomt. Maar dat vind ik dan wel leuk, want dat heeft Christen het ook over, de spanning. Ik moet voor mezelf het ook spannend maken. Dus ik vind het heel interessant om ik te schrijven en vervolgens in een personage verzeild te raken, denk ik. Hoe red ik me hier nou weer uit?
Jezelf klem zetten in dat opzicht. Ja,
ja. En mijn laatste boek is dan niet in de ik-vorm, maar dat is de meest empathische personage wat het dicht bij de verteller ligt, dat is een meisje. En die jongen, die denkt toch altijd, als je van een man een boek leest, hij zal wel in de jongen zitten, en dat meisje zal wel, daar zal hij wel van gedroomd hebben of zoiets. Hè?
Ja.
Of dat zal zijn zusje zijn, of weet ik wat. Maar het grappige is dat die jongen stond veel verder van me af dan het meisje. En dat ontstaat al schrijvend. Dat meisje bestaat natuurlijk helemaal niet. Dat denken ook altijd mensen die een boek schrijven over een jongen, over een meisje, dat die al ergens zijn. En jij gaat daar letterlijk over schrijven. Ja. Je hebt gewoon een lege bladzijde. En alles wat jij in je opkomt, dat wordt dat. En alles wat je doorstreept, is het weer niet.
Ja.
En dus dat is een heel vreemd beginsel eigenlijk. Dus het is voor mij als schrijver, maakt het mij totaal niet uit of ik over een meisje schrijf of over een. Ik heb een boek geschreven over vrouwen in de 18e eeuw, of over toen ik debuteerde, over een oude homoseksueel. Ik had er allemaal helemaal geen. Dat ik ineens dacht, misschien heb ik ook wel zin, maar dat dan weer niet. Maar je kunt je daar heel makkelijk in verplaatsen. Hè? Ja. Dat is, en er zijn omstandigheden dat je denkt, dan maar zo. Ja. Ja, als je lang gestraft bent bijvoorbeeld enzovoort.
Ja.
Maar dus ik heb daar niet zoveel moeite mee om dat te ontwikkelen.
Nee, sterker nog
vind ik het. En dan is de term autobiografisch voor mij absurd. Want in die oude homoseksueel zit net zoveel van mijzelf en mijn gedachten en mijn gevoelens en mijn angsten en mijn stiekemigheden, mijn dit en dat. Als in zo'n meisje of in. En misschien wel het minste in de figuur P.F. Tomezen in J. Kessels.
Ja.
Dus daar noem ik mezelf met naam en toenaam en bezwadder mijn zorgvuldig opgebouwde reputatie totaal. En met de gevolg van wat u net heeft kunnen horen.
P.F. Tomezen, P is voor penis, F is voor fuck. De bekende vintage acteur P.F. Tomezen alias Porny Frans. Ja. Gespecialiseerd in het klassieke Duitse aftrekwerk.
Ja.
Ja, ik bereid me altijd voor.
Ja.
Nee, maar het is volgens mij dus juist iets wezenlijks. Die kwestie van die identiteit. Zowel voor de schrijver, namelijk de mogelijkheid om je in het hoofd van iemand anders te begeven, om iets anders te doen dan je elke dag doet. En voor de lezer idem dito.
Dus als lezer toch ook heerlijk om in een kambul te zitten, of in iemand die laat ik zeggen, allerlei seksuele avonturen beleeft waar jij zelf veel te burgerlijk voor bent. Enzovoort.
Ja.
Dat is een van de genoegens van natuurlijk de verbeelding. Hè? En die verbeelding heeft niks te maken met wat de CPNB dan op de boekenbal probeert te verkopen. Dat het jezelf zijn is.
Ja.
Het is juist fijn om even niet jezelf te zijn, zou ik zeggen. Dat is belangrijker in de kunst dan het wel te zijn. Ik ben bijvoorbeeld ook een opera-liefhebber. Ik kan enorm genieten van Wagner. En als ik over nadenk, vind ik het allemaal onzin en overdreven. Dan staat de ironie.
Ja.
Klopt dan aan de deur. Maar als ik daarin zit, En je bent een beetje moe en ja, je geeft je gewonnen. Ja, dan vind ik dat echt een fantastische ervaring. Maar ik kan niet zeggen dat ik me dan herken in zo'n Germaanse held. Of dat ik... dat is meer de overweldiging van zo'n absurd kunstwerk. Waar ik dan me door laat overweldigen en door laat meeslepen. En wie ik dan ben, doet er eigenlijk niet zoveel toe. Misschien ben ik er wel even helemaal niet.
Ja. Hey, mag ik aan jullie vragen over ironie gesproken? Van, ik neem aan dat jullie allebei vrij bewust hebben meegemaakt dat Gerard Reven werd geïnterviewd door Boudewijn Buug in het Parool. En ik heb dat zelf toen beleefd als moment waarop ik bijna ja, wel moest gewoon met pijn in mijn hart of zo moest constateren dat hij misschien gewoon echt een racist was en dat hij het over schedel meten. Zo, terwijl ik daarvoor juist dat altijd superieure ironie had, als superieure ironie had beleefd. Van Taki terug naar Taki Toki. Ik ken alle voorbeelden, ja. Brief aan Simon Carmichelt. En Reven heeft altijd gezegd van ik ben veel te intelligent
om een racist te zijn.
En,
maar ik hoef me één keer uit te laten over een stel inferieure kokosnootplukkers en de verkoop van mijn boeken schiet omhoog.
Nou ja, precies. En dat dus. Ik ben wel benieuwd hoe jullie dat als schrijver hebben beleefd. Hebben jullie dat ook beleefd als een soort ontmaskering of als een teleurstelling? Of hoe heb je dat ervaren?
Ja, er is natuurlijk een essay van
Harry Mulisch.
Over het ironische van de ironie. Maar dat is een opvatting van ironie is dat je bijvoorbeeld zegt, het plenst buiten, dan zeg je, goh, mooi weertje. Hè? Dat is de stabiele ironie waarin het duidelijk is van, oh, hij bedoelt het omgekeerde. En wat ik juist altijd het aardig van Reven vond, maar misschien tot dat moment, is dat je niet precies weet waar die staat. Is dit nou, meent hij het, meent hij het niet? Ja, je komt er niet achter. Zelfmoord, ach, op mijn leeftijd loont dat haast de moeite niet meer. Dat zijn leuke grappen. Dat is Oscar Wilde-achtig. Dan kom je in zo'n paradox en je komt er niet meer uit. Maar ja, op een gegeven moment. Dus de vraag is dan, is deze vorm die jij noemt, die Taki-Taki Oerwoud en dat interview, is dat dus die instabiele ironie waar je er niet uitkomt? Of is dat, zegt hij eigenlijk, lekker weertje? Bedoelt hij het wel degelijk?
Want ik heb het altijd als vreemd ervaren dat de reactie dan op dit Taki-Taki Oerwoud was van dat ze van Simon Carmichelt bijna met een mes op zijn keel wilde weten. Wat heeft hij daarop geantwoord? Want heel lang wist je gewoon niet wat Carmichelt daar dan op heeft geantwoord. Maar volgens mij heeft Carmichelt dat gewoon ervaren toen ook als van, nou, die Reven zit weer te fucken. Die zit me weer te steken, weet je wel. Hij stond dan met Carmichelt in een lift en dan zei hij, gadverdamme, het stinkt in de arbeiders.
Ja.
Weet je wel, dat soort lol. Ja, dat moment met Buug, dat was echt, voor mij was dat wel een moment dat ik dacht van ja, het is gewoon niet meer te verkopen pure ironie was.
Ja, maar er zit nu ook een probleem met ironie dat mensen gaan zeggen van ach ja, maar ik had het ironisch bedoeld. Dan wordt Baudet erop betrapt dat hij roebels uit Rusland krijgt en dan had hij een tekstje erover geschreven en zegt ja, maar dat is toch allemaal ironie wat ik zeg. Of Johan Derksen die met een of andere smakeloze grap komt en dan ja, maar ik bedoelde het een beetje ironisch. Vind ik ook weer een aanval op de ironie. Want dan ga je die ironie die ik juist mooi en nuttig en waardevol vind, ga je dan eigenlijk weer bezoedelen door het
As we speak is van, ik geloof dat dat vandaag aan redden is. Hugo de Jonge heeft tegen een studenten die uitlegde dat ze zo moeilijk een huis kon kopen, heeft hij gezegd, dan moet je maar een rijke vriend zoeken.
Ja, dat heb ik ook gehoord.
En dat is nu vandaag.
Dat is een echt CDA-standpunt, toch?
Vandaag wordt dat gewoon allemaal gewoon. Tenminste, toen ik hier naartoe kwam, zag ik dat het als een gek gedownplayed wordt van, het was een grapje.
Ja. Jawel, maar ironie, kijk, dat is het gekke. Tuurlijk zijn daar uitwassen in. Ik bedoel, de nazi-retoriek is één groot vertoon van ironie. Hè? Arbeid mag vrij en dat soort dingen. Dat is natuurlijk. Dus dan ga je ook niet zeggen van, het is door de nazi's misbruikt, dus dan gaan wij maar altijd zeggen wat we menen. Hè? Dus dat is. Ironie kun je voor alles gebruiken. Net zoals je een boek voor alles kunt gebruiken. Of dan ga ik niet zeggen, we gaan de boeken verbieden, want er zijn een paar nare boeken geschreven. Hè? Dus de ironie is een discrediet, omdat er een paar gevallen van ironie geconstateerd zijn die nogal onaangenaam overkomen. Dus dat vind ik geen goede discussie. De discussie is meer, en daar heb ik mee te maken gehad, ook met de Groene Amsterdammer. De Joost de Vries die mij verweet ironisch te zijn om ergens niet voor uit te komen. Dus hij kwam dan overal voor uit. En die schrijvers die ironisch waren, en dat waren oude witte schrijvers. En die hadden allemaal Reven gelezen. Ik geloof Theodor Holman werd genoemd nog. En ik, ja, een eerbiedwaardig rijtje, zou ik maar zeggen.
Ja, dat maar, is wel een mooi gezelschap waar je dan in terechtkomt.
Ook een vorm van ironie. Maar goed, dus dat... Oh.
Ik weet niet meer.
Nee, maar,
ik laat dat vaag in het vage. Dat, ja. Ik vind dat ik heb Reven als voorbeeld. Dus.
Nee, maar dat was die jonge generatie. En die vonden dat je als schrijver een standpunt moet innemen. Onverhuld stelling moet nemen. Je ziet ook wel bij de jonge schrijvers, die hebben in dat onderhavenklap petities. Je kunt de krant niet opslaan of er staat weer zo'n rij namen van iets. En ja, en die, je moet je uitspreken, nu met het boekenbal ook, allerlei Extinction Rebellion types moesten zich op het boekenbal ook melden. Dus het heeft, ja, het is een soort, bij de jonge schrijvers een soort eis van anders ben je burgerlijk of laf of ouderwets, of weet ik wat. Dus een soort verplichting. En op grond daarvan dacht ik, dan ga ik je toch even van repliek dienen, vader. Ja. En dat was, hij was toen gastschrijver, meen ik, in Groningen. En toen heb ik hem van de repliek gediend. En ik moet zeggen, redelijk welluidend. Het was wel gek, want hij had zich heel makkelijk van afgemaakt. Dat krijg je bij mensen die bijvoorbeeld denken dat ze gelijk hebben. Die hoeven dat ook niet meer uit te leggen. Dus hij had echt een soort kattenbelletjes. En ik had een heel requisitoor tegen zijn geestelijke gemakzucht. En dat vond ik wel erg. Dat ik werd weggezet, niet als de schrijver die ik ben, met vormen van ironie die hem niet aanspreken, maar categorisch, als op mijn grond van mijn leeftijd, mijn geslacht en mijn uitskleur. Dat was genoeg om te zeggen van, dit hebben we gehad. Ja. Dus ik dacht, als je dat nou bij een zwart iemand doet, of een homoseksueel, dan sta je voor de rechter. Ja. Maar bij mij kon dat, kennelijk zonder ooit maar een letter van mij gelezen te hebben, kon je dat doen. Ja. Dus daar was ik wel heel kwaad over toen. En dat heb ik wel laten merken. En het was wel aardig, het werd wel in de groene geplaatst.
Heel goed.
Ja. Dus, helaas leest niemand de blad.
Nee, nou. misschien kan je, als er zometeen de muziek heeft gespeeld, want daar zijn we nu even aan toe om adem te halen, ons zometeen vertellen waaruit die... Of Joost de Vries nog leeft, bijvoorbeeld. En wat daar weer van gekomen is. Bart Wiertz. En Nico Dijkshoorn.
Oh.
Ja. Ja, ik snap dat het een beetje verwarrend is dat de muziek speelt en iedereen praat door. Dus dat mogen jullie ook rustig doen. Maar wij gaan ook verder met ons gesprek hier aan deze kant van de tafel over de ironie. Frans, ik heb jou een keer mogen interviewen over Ik, J. Kessels. Het derde deel van je trilogie over J. Kessels. En toen vertelde je mij dat jij het een slecht idee vond om foute onderwerpen aan de foute schrijvers over te laten. Met andere woorden, zijn er onderwerpen die goed of fout zijn of die onbruikbaar zijn voor een schrijver?
Nee, geen enkel onderwerp is natuurlijk onbruikbaar, want schrijven wordt natuurlijk bepaald door je stijl en je manier van werken. En het is wel zo dat er natuurlijk literaire conventies zijn die je in een bepaalde richting misschien duwen. Zeker als je beginnend schrijver bent en je nog onzeker bent of wat je doet tot de literatuur gerekend mag worden, dan is het natuurlijk verstandiger om, zoals ik, een boek als Zuidland te schrijven over een Nederlandse ontdekkingsreiziger die een verkeerd uitkomt, zou ik maar zeggen, een verkeerd eiland ontdekt enzovoort, en eigenlijk onverrichte zaken weer thuiskomt. Dat is dan een veiliger onderwerp dan dat ik bijvoorbeeld met die J. Kessels romans was begonnen. Want dan had men gedacht, oh, dat is iemand die we niet serieus hoeven te nemen. Ja. En daar ben je wel natuurlijk wel bewust van, dat een ene onderwerp jou meer aanzien verschaft, net zoals een roman jou meer aanzien verschaft dan een verhalenbundel. En een verhalenbundel weer meer dan een essaybundel.
Ja.
Enzovoort.
Dus die trilogie, dat zijn bestsellers. Doet jouw andere werk het helemaal niet slecht. Maar deze zijn nooit voor iets wat dan ook genomineerd. Ik weet wel dat ik een keer, ik geloof het Bami-schandaal, besproken op de radio. En er zaten er allemaal mensen aan tafel heel meewarig naar mij te kijken. Niet alleen omdat ik er enorm om moest lachen, maar omdat ik het ook echt literatuur vond.
Ja.
Dat hadden ze niet helemaal begrepen. Dat vonden ze volstrekt belachelijk.
Dat is sowieso gek. Als het om te lachen is, kan het niet meer literair zijn.
Exact. Hè? Ja. Maar dat is jouw gevoel ook?
Ja, maar ik vind dat niet zo erg. Hè? Net zoals je krijgt toch altijd succes om de verkeerde redenen. Ik had het bij Zuidland kreeg ik, daar dacht ze, oh, zo'n jonge schrijver, die schrijft over historische onderwerpen. Gewoon, en er stond zelfs nog iets, een regeltje in het Latijn en zo. Poeh, dat is een geleerde jongen. Hè? Ja. Daar kun je mee voor de dag komen. Dus, maar dat. Ik had, en dat werd ook door al die recensenten, erudite, goed gedocumenteerde verhalen. Nou, ik had werkelijk.
Alles had je duim gezogen.
Ja, als ik bij elk verhaal anderhalf boek heb gelezen, is het veel. En van die anderhalf boeken gewoon veel gebladerd. Dus dat is volkomen onzin geweest. Ik kan zeggen dat de kennis van zaken in de J. Kessel-romans vele malen groter is. Op het gebied van countrymuziek. Daar kunnen die recensenten echt iets van opsteken, hebben ze helaas niet gedaan.
Nee.
Maar het is altijd een misverstand. Net zoals met Schaduwkind. Een boek dat geïnspireerd was door de dood van ons eerste kind. En ja, daar ging het alleen maar daarover. Over de, laat ik zeggen, de tragedie. Hè, de persoonlijke tragedie en weet ik wat. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet uitmaakt of een boek goed of slecht is. Nee. Hè, als je het. Sterker nog, bijna altijd persoonlijke tragedies leiden ook altijd literaire tragedies. Want mensen denken toch te gauw, wat ik te vertellen heb is zo belangrijk, daar hoef ik er verder niks meer aan te doen.
Ja.
Ik kan het gewoon aan het publiek serveren en dan barsten zij ook in tranen uit. Ja, en dat is natuurlijk juist niet het geval. Dus het is, ze hadden mij moeten waarderen dat het zo knap is dat ik zo'n boek schrijf zonder in die valkuilen te trappen. En dat is wel hier en daar gebeurd. Ik moet er niet altijd dramatisch over doen. Maar zo'n boek wisten dan geen raad mee. En toen zeiden ze zelfs met diverse recensenten gezegd, ja, maar zo'n boek, dat kan niet genomineerd worden. Want dat kan je die schrijver niet aandoen. Dan moet hij daar tussen al die clowns zoals wij gaan zitten. En hij heeft zoveel leed en verdriet.
Ja, ja.
Terwijl ik denk, ja, mijn leven zit ik al tussen die clowns. Dus dat had ik het beste bij willen doen. Maar
dat had je ook wel overleefd, ja.
Ja, ik ben er zelf ook een. Dus
Chris, werkt dat voor jou hetzelfde? Hoe is dat verband tussen beiden? Dus leidt bij jou ook een persoonlijke tragedie tot een tragische roman?
Nou, ik vind wel dat als dingen dus een autobiografische oorsprong hebben, dat je dat op de een of andere manier in zo'n boek wel voelt. Van hé, hier staat iets op het spel. Als ik zelf naar mijn boeken kijk, bijvoorbeeld hier dat eerste boek, hebben we het net over gehad. En ook een ander boek, Euforie, speelt in Leiden over middelbare schooltijd. Dat is toch wel mijn eigen middelbare schooltijd, weliswaar in een bepaalde vorm gegoten. Maar ik merk dat geeft dat wel een bepaald soort vuur eraan mee, of bloed, of authenticiteit, ik weet niet wat het is. Maar ik weet niet of dat ook voor buitenstaanders zo overkomt. Het mooiste is natuurlijk, ik heb nu mijn laatste boek van 2020 alweer. Dat is een historisch roman dat ik uitgezocht heb van hoe zat het nou ook weer met Pablo Picasso. Die heeft hier een zomer 1905 heeft hij in Nederland rondgehuppeld bij Schorl en Schorldam. Ja. Met een Nederlandse journalist die naar Parijs was gegaan en gewoon onderzoek gedaan, archieven ingedoken enzovoort. Want ik wil ook steeds iets totaal anders en iets totaal nieuws doen, een ander soort aanpak. Ja. Maar als ik dan dat rijtje boeken zie, dan vind ik die boeken die wat meer autobiografisch zijn. Ik zie hier bijvoorbeeld mijn allereerste boekje hier in Leiden zijn columns uit de Mare. Dus het is toch eigenlijk een onofficieus debuut. Ja. Zijn ook allemaal iedere week een belevenisje in de studentenstad. Daar zit toch iets. Maar daar kijk ik misschien persoonlijk met een soort nostalgie naar terug. Van goh, ja, leuk, dat deed ik toen nog. Dat
maar zijn er voor jou goede en foute onderwerpen? Of het valt mij op in je werk, hè? Dus af en toe, omdat ik jou een beetje ken. Mm-hmm. Ik zat ook op die school die jij beschrijft in Euforie. Dus ik herken veel van de omstandigheden, zelfs van de mensen die erin in rondlopen.
Ja, ja, ja.
Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat je het gevoel dat er dus goede en foute onderwerpen zijn. En in je werk speel je er ook mee. Je laat ze vaak op elkaar botsen. Frans doet het overigens ook. Hè, er zijn essayistische uitweidingen. Jij speelt echt met dat gegeven van hoog en laag en literair en juist heel verderfelijk. Die laat je op elkaar botsen.
Ja, dus
vaak
dus
zelfs in de vorm van twee personages die uit beide werelden voortkomen.
Ja, ja, ja. Dus volgens mij, als je zegt de vraag zijn er goede of minder goede onderwerpen, dan gaat het niet om die onderwerpen, maar zit er iets, een potentieel in om het dramatisch te maken, om er iets mee te doen. En bijvoorbeeld iets wat je ermee kunt doen is zo'n tegenstelling aanzetten. Dus dat boek dat over die school van ons gaat, die binnenkort 700 jaar schijnt te bestaan, maar dan pakken ze die Latijnse school er ook nog eens bij.
Ja, Latijns, hè? Latijns, dat zijn onze
docenten. Mevrouw Bas, die mevrouw Stam heet in dat boek. ik heb dat opgebouwd van, je had het winterreis en het winterkamp en de Rome-reis. Dus lichaam en ziel. Dus dan ga ik het al een beetje ordenen op die manier. En dat zijn wel twee dingen die op elkaar botsen. Het fysieke en het hogere. En zo, dat komt er vanzelf in. En dan ga ik die ervaringen die er zijn geweest, ga ik natuurlijk een beetje uitvergroten. En ook dingen met meisjes en zo ga ik dan een beetje uitvergroten. Ja. Waardoor ik nu opeens weer denk, want er is in aanloop van het lustrum zit ik opeens in een appgroep met al mijn oud-klasgenoten. En dan ga je die profielfoto's bekijken. En denk ik, oh ja, we gaan vooraf even met elkaar borrelen over twee weken. Dan denk ik, oh, komt die dan ook? Die, en daar heb ik dit over geschreven. En dan begin ik het wel een beetje
lastig. Ja, dan wordt het lastiger. Dan wordt het leuker. Ja, dan wordt het leuker.
Die hele episode met dat meisje dat toen met die pizzabakker mee naar huis ging bij Pizzeria Caralis, heb ik allemaal opgeschreven. Als zij er dan ook komt, en god, wat voor avond gaat dat nou weer worden?
Ja.
Maar, nee, maar ik schat haar niet in als iemand die boek.
Verheug je daarop of
ja,
niet?
Ja, wat is dat?
Ja, omdat het ongewis is, is het wel weer interessant. Ja. Die avond kan helemaal exploderen en dat zou natuurlijk de beste uitkomst zijn. In zekere zin, ik ga weer drie essays over schrijven.
Jij hebt een essay geschreven dat heet De Narcistische Samenzwering. Hè? Jij had het over een empathisch complot. Het zijn eigenlijk een soort een positief en negatief van elkaar. Is er eigenlijk maakt het uit of het ik bedoel, als je al wilt vaststellen wat autobiografisch is, of een roman autobiografisch is of niet, maakt dat literair
gezien
iets
uit? Nee, dat maakt helemaal niks. Dat stuk van mij is al in de jaren 90 verschenen.
Dat is heel lang geleden, ja.
Het eerste jubileum.
Maar dat was in de tijd dat Connie Palme IM schreef en Voskuil naar buiten kwam met
dat stoorde mij niet. Ja, het waren toevallig een van beide mijn lievelingsboeken, maar daar ging het mij niet om. Het ging me erom dat het de gelijkschakeling van wat die schrijver in een interview vertelt en wat hij in zijn boek schrijft,
ja,
en wat vervolgens de recensie komt, dat dat allemaal niet meer uitmaakt. Dus dat de vorm waarin het verteld werd, dat het, dus een schrijver wekte de indruk, ik schrijf eigenlijk dat boek om in die talkshow te vertellen wie ik echt ben, want dan krijg ik veel meer kijkers dan dat ik ooit lezers zal krijgen. Hè? Want toen bij Matthijs van Nieuwkerk, zou ik maar zeggen, meer dan 1 miljoen. Dus dan die omkering van waar het om ging, die stoorde mij. Het stoort mij natuurlijk helemaal niet, want ik, in dat stuk zeg ik ook, Louis Fernand Céline is een van mijn lievelingsschrijvers. Nou, die schrijft alleen maar over zijn eigen belevenissen. He, die verzint, iedereen verzint dus wat. Maar dat doen mensen in een zogenaamde echte leven ook. Ik bedoel, verzinsel is natuurlijk een,
ja.
Wie eerlijk is, die heeft geen leven. Dus je moet altijd toch aan verzinsels vasthouden. Dus dat doet iedereen. Dus daar ging het mij niet om. Maar het ging mij erom dat gebrek aan vormbesef. Een besef dat een boek iets is wat van taal gemaakt is. Dat het een talig ding is. En wat je ook daarop moet beoordelen. En niet moet denken van vertel het nog eens in 3 woorden na. En van god, wat interessant dat je zo met zoveel bekende mensen naar bed bent geweest. Zeg. En dat werd er toen een beetje bij Corny Palme. Er werd dat idee van, hè, van ik ben bekend en ik ken nog veel bekendere mensen. En dan ga ik zelfs mee naar bed, weet je wel. En dan gaan ze dood en dan begraaf ik ze. Dat vond ik vrij...
Schitterende samenvatting. Ja.
Ja, maar ja, daar komt het dan op neer.
Die kan op de flap, ja.
Ja.
Die is klaar.
Maar dat was, ja, daar zouden we kapot aan te ergeren, ja. En niet aan die boeken zelf of zo. Ja, nee, nog ineens. Want ik heb nog later ben ik wel eens een keer gastschrijver geweest voor Christian, ook gast bij de VU.
Ja.
Of nee, jij hebt niet de VU.
Ik was hier in Leiden.
Oh, ja.
Maar dat heb je ook gedaan in Leiden trouwens.
Ja, ja. En toen moest je bij schrijvers op bezoek. Daar ben ik nog gewoon bij Corny Palme op bezoek geweest. Heb ik al die studenten uitgelegd wat voor bijzondere schrijfster dat was.
Ja.
Dus dat, wat ik ook wel vind. Ik vind haar, het is niet mijn smaak per se, maar ik vind haar wel een bijzondere schrijfster. Ja. Dus dat was niet het punt. Dus dat leek toen net alsof ik haar aanviel. Maar ik viel het klimaat aan waarin...
Maar dat klimaat, hè, als het over, daar begonnen we eigenlijk mee. Is het dan niet woest irritant, hè, dat de CPMB komt met zo'n ik ben alles en zo'n pleidooi voor iedereen mag zijn, hè, mag anders zijn. Dat het alsmaar over identiteit gaat in plaats van over de verbeelding en over de vorm waarin literatuur bestaat.
Ja, maar ja, voor mij, kijk, je bent een generatie jonger, we zijn 65. Op een gegeven moment houdt het op, zou ik maar zeggen. Laat ik zeggen, als je jong bent, denk je, ik ga dat bestrijden, dan wordt dat minder. Maar als je ouder wordt en je kijkt om, wordt het alleen maar meer.
Ja.
He, want er komen weer steeds worden nieuwe domme mensen geboren. De hele tijd gaat dat door. En hoe ouder je wordt...
Houdt nooit op.
Nee, het wordt erger.
Maar door.
Het wordt erger. En dus op een gegeven moment,
de
tijd die mij nog waar ik nog over mag beschikken, die besteed ik liever aan iets anders.
Time is short, ja.
Mag ik jou eens even iets vragen?
Dit is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk, hè?
Heel kort. Okay. Heb jij, gewoon heel kort antwoord. Heb jij iets gemerkt van het veranderende tijdsgewricht van toen je aan de biografie van Jan Wolkers schreef?
Oh ja.
Ja, dat is zeker het geval. Dat heeft mij... ik heb een boek geschreven waarin ik probeerde iemand te tekenen. En daarin heb ik het oordeel over het gedrag dat mijn hoofdpersonage aan de dag lag. Ik zou zeggen, don't try this at home. Hè, wat Wolkers allemaal heeft uitgevreten. Dat heb ik daarin nadrukkelijk niet opgenomen. Ik achtte dat ook niet wetenschappelijk. En ik kreeg daar dus allerlei kritiek op van sommige mensen... Ook lof. Maar ik heb het afgelopen half jaar op de Leidse Universiteit... toevalligerwijze toen Christian daar ook gastschrijver was... college gegeven over Wolkers. Ja. Omdat ik heel erg benieuwd was wat mensen van een jaar of 20... nou eigenlijk vonden van dat werk en hoe ze dat lazen. En dan viel mij wel op dat wat voor mij volstrekt vanzelfsprekend is... namelijk als je een roman gaat lezen... Dan betreed je het rijk van de verbeelding en dan kan eigenlijk alles. En natuurlijk, dan is het eigenlijk een hele veilige en geweldige manier... om iets volstrekt bizars mee te maken. Dat de studenten die ik voor mij kreeg, dat die dat helemaal niet zo zagen. Die namen het allemaal afschuwelijk letterlijk.
Ja.
He, dus Turks Fruit is een fout boek. Daarin worden smerige dingen gezegd. Daarin worden vrouwen verkracht. Daar wordt op ze neergekeken. Maar voor het aspect van... Dat dat een boek van wraak zou kunnen zijn. Dat de taal verklaarbaar is vanuit de situatie waarin die man zit. En dat het misschien wel zelfs zo zou kunnen zijn dat Wolkers daar ook mee laat zien. Zo moet je het juist niet doen. Je kan daar tot je eigen conclusies aan verbinden.
Maar dat heeft geen invloed gehad op jouw werk?
Op mijn werk tot nu toe niet. Maar ik voel me wel meer en meer in nood, zou ik haast zeggen. He, dus als ik op de televisie zeg, dan verdedig ik Roald Dahl, tenminste de taal van Roald Dahl, dat je daar niet aan moet komen. Dan krijg je daar nou van mijn eigen krant klop dat ik dat niet mag zeggen. Ja. De tijden zijn echt wel veranderd. En ik schrok er ook wel van hoe hevig en virulent dat is. Op de Leidse Universiteit wilden ze het werk van Wolkers het liefst verscheuren. Die man moest de kanon uit. En dan gaat het dus helemaal niet meer om. Dat zijn romans. Hoe heeft die man die romans tot stand gebracht? Ja. Want daar gaat het steeds in mijn biografie over. Dus wat dat betreft vind ik de tijden eigenlijk heel, heel benauwend. Ja? Ja. Dat wilde ik aan jou vragen eigenlijk, Christian. Anderhalf week geleden, ik las een column van Peter Middendorp. En die schreef in de Volkskrant dat hij is geloof ik van 1971, ik van 69. Hij zei, ja, ik ben van de tijd. Waarin het volstrekt vanzelfsprekend is dat er gelijkheid heerst tussen mannen en vrouwen. En nu krijgen allemaal mensen, moet ik geloof ik nu zeggen, op basis van het feit dat ze vrouw zijn, een prijs, omdat er een soort correctie moet optreden. En hij zit daar met verbazing naar te kijken.
Ja, dat is niet iets van nu. Want volgens mij hadden we. Ik heb een keer bij de Bali zat ik in zo'n discussie over de Anna Bijnsprijs.
Ja.
Daar heb ik ervoor gepleit dat die eigenlijk niet moet bestaan. Want dan doe je net alsof de literatuur zoiets is, zoals in de sport. We hebben nu het schaatsen. Dat je hebt de mannen die mogen. Nou, die vrouwen mogen dan ook nog een beetje schaatsen. Die vervolgens daar wel. Dat je daar dus niet één competitie van zou maken. Omdat het anders oneerlijk is. Want ja, die vrouwen die schrijven natuurlijk een stuk slechter. Dus, ja. dus die krijgen hun eigen vrouwenprijsje.
Ja.
He, zo had ik een ironisch pleidooi gehouden tegen die hele Anna Bijns prijs. Dus dat is, volgens mij is dat niet.
Maar is het iets waar je aan ergert of waar je van schrikt of wat je opvalt? Mij valt het op dat je steeds. Dat ik moet eigenlijk steeds uitleggen als ik daarover in debat raak of iets moet vertellen. Dat het gewoon helemaal er niet toe doet. Of iemand een non-binair is, of man of vrouw. Dat het gaat om het boek.
Ja, nee, maar ik heb.
Ik vind dat zo. Ik vind dat een cliché. Ik schaam me bijna voor dat ik dat dan steeds moet zeggen. Ik vind dat zo
nee,
raar.
Maar dan voel je de discussie verkeerd. Het gaat die mensen erom dat zij vinden dat. Wat jij vindt. Kijk, jij vindt natuurlijk ik ook allemaal oké, maar zij dus niet. Ja. En ik vind dat op zich helemaal geen probleem. Dat mensen zeggen, ik wil eens meer van dat of dat terugzien in de krant. He, dus ja. als het voordat non-binair een woord was, bestond het natuurlijk niet als verschijnsel. Een woord, maar als iets een woord, een benaming heeft, bestaat het. Dus dat is een nieuw iets. En natuurlijk denken dan heel veel, zeker jonge mensen, dat is op mij van toepassing. Ik snap nu iets meer van mezelf.
Ja.
En dan wil je daarover lezen. En als er dan een schrijver is die zich als non-binair afficheert. En dat zijn er best wel veel tegenwoordig trouwens, dus je kunt keuzes erover. Maar
besmettelijke ziekte, lijkt het.
Nee, maar wat maakt het uit?
Ironie.
Er schijnen toch duizenden boeken, Nederlandse boeken per jaar. Dus dat er 10 binaire schrijvers tussen zitten. Ja. Waar maak je je druk om?
Ja, nee, maar ik maak me daar niet druk om. Maar je komt bij wijze van spreken. Maar ik wil graag van jullie horen als je het anders ziet. In de positie. Nou ja, het is wel zoals dat met dat klappen voor jou. Jij zit in die zaal, die Pim Lammers, die staat op het podium. En iedereen gaat staan en daar zit je dan. En door te blijven zitten maak je een statement. Omdat ik de biografie van Jan Wolkers heb geschreven, ben ik nu de vertegenwoordiger op aarde van oude, foute, dode mannen. Wolkers een viesbeuk, dan moet die biograaf dat ook wel zijn. Ja. Nou, is dat toevalligerwijze niet geheel.
Ja, klopt dat wel.
Nee, Nico, dat ging jij helemaal niet zeggen.
Ik ben met
jij
de biografie van Onno Blom bezig. Drie jaar uit.
Ja. Nee, maar dat is toch. Ik vind dat zo stompzinnig dat je dat zo denkt.
Jawel, maar boeken zijn toch altijd onderhevig aan tijdgeest. Dat is toch ook al aardig juist. En je zou toch ook niet kunnen verwachten dat Jan Wolkers dat eeuwenlang met even rode oortjes gelezen wordt.
Nee, helemaal niet.
de jongetjes zoals wij dat kennelijk deden. En daar, ik leerde daar ook van. Ik kon het helaas niet in praktijk brengen. Want
nee, maar er zitten een paar acrobatische oefeningen bij die ook heel lastig zijn, Frans.
Ja, en het begint al met die ritssluiting waar die vooruit tussen komt. En
dat is geen feest hoor, om daarmee te beginnen.
Echt, ik ga me liever een goed boek lezen dan dit soort dingen.
In Den Haag, dat is het Louis Couperus jaar, zoals we allemaal weten. En dan hebben ze een tentoonstelling, die geven ze dan als titel. Louis Couperus, was hij misschien de eerste non-binair?
Ja,
dat is natuurlijk leuk en een beetje provocerend en op zich interessant. Maar dat doen ze ook om zich in de kijker te spelen. En omdat het ook modieus is. Maar op zich vind ik dat... Ja, ik weet niet wat ik ervan vind. Ik vind het ook wel weer grappig om dus naar een... Je kunt diezelfde vraag waarschijnlijk ook over Shakespeare stellen. Dus je kunt ook met die blik naar historische figuren kijken. Ik denk dat het zelfs beter is dan wanneer wij in Den Haag zouden zeggen van... joh, we gaan eens een Louis Couperus festival... en dan krijg je van die dames in die Eline Veren jurken... en dan gaan we de Van de Shekelen nabootsen op het voorhout. Zal ook allemaal wel gebeuren. Maar dan is dit wel weer iets spannender. Dus.
Ja. Nee, dat vind ik juist grappig. Net bij Couperus, ook de stille kracht, die wordt nu helemaal... weer herwaardeerd als een anti-koloniale roman. Ja. Wat ik het toch, ik las het altijd als echt een koloniale roman, maar het schijnt toch anti-koloniaal te zijn. Maar dat vind ik wel grappig dat kan. Dus dat een boek kennelijk in een andere tijd weer een andere lezing oproept.
Dat is misschien wel wat juist goede klassieke literatuur die echt door de eeuwen heen iets blijft zeggen. Shakespeare, getemde fakes. Ik heb een keer een uitvoering gezien die zwaar feministisch was. Maar je kunt het natuurlijk ook omgekeerd lezen. En diezelfde slotmonoloog van die fakes... die is ofwel een aanklacht of juist van... nee, laten wij vrouwen maar inderdaad... wij zijn ook de minderwaardige seks. Wij zijn het voetveeg, daar moeten we ons naar schikken. Maar dat kun je op zo'n toon uitspreken dat het dus ironisch is. Dan krijgt het weer... die twee betekenissen zitten er blijkbaar in. En dat maakt zo'n tekst ontzettend spannend. Dat het niet eenduidig is. Niet dat pamflet dat iedereen nu wil schrijven. Ik vroeg ook aan die studenten... vinden jullie het belangrijk dat literatuur opkomt voor het klimaat? Ja, heel belangrijk. En iedereen schrijft nu al klimaatromans. Vind je het erg, hè? Het klimaat gaat er helemaal aan. Godverdomme, we moeten er wat tegen doen. En toen was het argument van maar... wij gaan het waarschijnlijk... Nou, ik ben niet eens zoveel ouder dan zij... maar toch was er het gevoel van... ja, maar dat is ons probleem. Onze generatie heeft ook allerlei gezeik. We hebben dat klimaat, we kunnen geen woning krijgen... studie wordt onbetaalbaar... en dan moeten we ook nog een beetje ambigu en ironisch van jou gaan zitten doen... daar tegenover staan. Nee, wij zijn van een generatie, we komen in actie... want wat er wordt ons onrecht aangedaan... daar komt ook wel weer een bepaalde energie uit. En dan worden ze... Het is activistisch, dus dat het volkomen vanzelfsprekend is. Ik zou het interessant vinden om een roman over het klimaat... dan zou ik dus ook iemand, een personage er tegenover stellen... die dat weer zegt van, het is helemaal niet zo erg met dat hele klimaat. Dat is juist wel goed.
Komt een golf van gruwelijke boeken nu op ons af.
Het moet maar eens afgelopen zijn met die mensheid. Dus heel goed dat God dat klimaatprobleem heeft uitgevonden. Laten we in godsnaam nog meer CO2 erin stoten. Dan is het gauw mogelijk voorbij. Alleen dat is het soort... Ja, je mag daar geen grapjes over maken, want dit zijn mensen die vechten voor hun... voor een toekomst.
Maar die zou jij toch gewoon wel als literatuurwetenschapper of als schrijver toch kunnen uitleggen, wat Onno nu ook steeds zegt, gewoon dat gewoon helemaal niets met literatuur te maken heeft. Dat literatuur gewoon, dat je daarin juist de andere kant op beweegt.
Ja,
dat je je juist niet wil bezighouden met wat er op dat moment zeg maar bon ton is.
Ja, maar ik wil dus vooral ook een beetje zelf toelaten... van hoe kijken jullie daar dan tegenaan? En niet gelijk al zeggen van nee, dat is geen literatuur. Ik vind dat literatuur zo moet zijn... want dan ben ik weer een pamfletist van de andere kant. Van nee, jongens, literatuur moet altijd ironisch zijn. Dan lever je een zwaar onironisch stuk in. Je krijgt van mij een nul. Zoals mevrouw Bas dat altijd noemde. Dat moet het ook weer niet worden.
Nou ja, jongens, ik denk dat we dat ons enige bescheidenheid past. Want toen bekend werd gemaakt dat wij hier, Nico en ik, jullie zouden ontvangen... toen werd er meteen schamper opgemerkt dat op internationale... dat we maakten dat bekend op Internationale Vrouwendag... of het is vandaag Internationale Vrouwendag... dat vier grotendeels kalende witte mannen... daar over de literatuur zouden gaan zitten praten... dat dat toch eigenlijk helemaal niet meer kon.
En wilde nog wel een vrouw laten drummen, maar die hebben we niet kunnen vinden.
Nee.
We gaan toch voor kwaliteit.
Ja, ja, precies. Ja. Nou, ja. Jullie zitten allemaal te lachen om volstrekt foute grappen. Hè? Wij zijn achterhaalde, gedegenereerde types. Als ik het zo mag samenvatten.
Nee, dat
het lijkt mij een heel goed moment om jullie ongelooflijk te bedanken voor dit gesprek. P.F. Tomese.
Ja.
Christian Weitz. En mijn goede vriend Nico Dijkshoorn.
En Orno Bol.
Als de tekenen mij niet bedriegen, dan zal het Bart Wiertz trio nu u uitgeleide doen op de schitterende tonen van hun muziek. Ik dank u wel en tot de volgende keer.